Aan tafel aangeschoven, één brok gezondheid, dynamiek en levensgenot. Jules Alberga, welkom.
Nou, Arend-Jan.
Nou, ik denk wel dat ik een verkeerd fotootje van jou op Facebook heb gezet.
Ik ben veel knapper, hè?
En veel knapper.
Live, ja.
Maar ik denk dat ik gewoon een hele andere man op Facebook heb
gezet.
Ja,
het is ook jammer dat de radio-uitzending is. Dan zou iedereen dat kunnen zien.
Ik ben daar persoonlijk wel blij mee.
Nee, maar luister, dat kan iedereen straks wel terugzien. Want alles is terug te zien op Facebook. Daar ben jij dus geen lid van.
Nee.
Maar goed, ik geef weer het woord aan Arend-Jan.
Ja, Jules Alberga is hier. Ik ken Jules een aantal jaren. En ik ben zeer gecharmeerd van zijn vak. En hij is al meer ruim 40 jaar fysiotherapeut. Je bent daar ooit in begonnen. Ruim 40 jaar geleden, volgens mij aan het Oosterpark.
Oosterpark. Ja? Ik ben geboren op het Oosterpark. Okay. En mijn vader was huisarts. Dus ja, toen ik afgestudeerd was fysiotherapeut, was het natuurlijk een kruiwagentje om daar ook mijn praktijk te starten.
Was het in die tijd ook vrij onbekend, hè, fysiotherapie?
Nou, dat kwam toen op. Huisartsen die hadden er nog niet veel mee. En specialisten hadden er nog niet veel mee. En je moest eigenlijk in die tijd het vak zelf aan de man brengen.
Ja. Je hebt toen een hele kleine praktijk gestart. Je hebt het wel eens verteld. En binnen een aantal jaren kon je uitbreiden door belendende percelen aan te schaffen of te huren. Ja. Of hoe is dat gegaan?
Ja, dat is toen vrij snel gegaan. In de eerste plaats had ik natuurlijk bekendheid bij een aantal huisartsen in die omgeving. En die wilden wel eens proberen of fysiotherapie eventueel iets voor zijn en hun patiënten was. En dat liep eigenlijk heel snel heel goed. Ik heb me ook meteen verdiept in sport en in dans. Toen ben ik begonnen ook bij Lucia Martas in die tijd.
Oh ja, ja.
En bij sport, bij Seburgia, een hoop dingen gedaan. En uiteindelijk ben ik gevraagd voor de Nederlandse skivereniging. Mm-hmm. Om de skisport dus op te pakken als fysiotherapeut. En dat heb ik 25 jaar kunnen doen als trainer, als krachttrainer en ook als coach en mee naar de wintersport.
Ja, want daar zitten we natuurlijk nu middenin. Het is 2 maart. Ja. Het is vriest dat het kraakt nog steeds min 10. De sneeuw ligt huishoog opgestapeld in die bergen.
Ja.
En nou gaf je me ook aan dat dat skiën, hoeveel mensen gaan er nou per jaar op skivakantie uit Nederland?
Ja, wat denk jij? Uit Nederland gaan er echt honderdduizenden mensen gaan skiën. En het is eigenlijk onze core business, want wij hebben het nu druk.
Ja, en dat is ook zit je ook hier.
Precies. Daardoor kan ik hier nu even vrijmaken, want eigenlijk heb ik nu een hele drukke praktijk. Nee, dat is onzin. Maar dat is wel zo dat er op dit moment natuurlijk de gipsvluchten die landen aan de lopende band. En ja, we hebben veel blessures. Ja.
Hoe komt dat dan, denk je? Moeten mensen toch meer trainen? Die zitten bijvoorbeeld een heel jaar op hun kont en gaan dan plotseling een weekje skiën?
Ja, dat is een van de redenen. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die eigenlijk weinig doen door het jaar heen. Maar dan toch denken dat ze nog steeds heel goed kunnen skiën en fysiek gezond genoeg zijn om inderdaad snelheid te maken. Daarbij is het vaak zo dat mensen een lange reis...
Daar wil ik heel even op inhaken, want normaal op deze plaats zit Lars van Loon.
Ja.
Die doet helemaal niks aan bewegen.
Nee.
En die gaat ook skiën. Ja. Maar ik heb nog nooit een fotootje gezien van hem dat hij skiet. Hij plaatst wel een fotootje dat hij leuk in de sneeuw staat.
Ja, ja.
Maar ik geloof er niks van.
Volgens mij zit hij nu gewoon aan zijn zwembad.
Ja.
Met een glaasje Vino Verde uit Portugal. Ja,
maar maak je verhalen
de
zo.
De après-ski is natuurlijk ook een deel van de skivakantie.
Ja.
En die is natuurlijk voor iedereen wel heel goed te doen zonder al te veel training. Dus wat dat betreft gaat het meestal wel goed.
Hij traint daar trouwens heel goed in, die après-ski. Okay.
Maar om een voorbeeld te noemen van die skiblessures is bijvoorbeeld dat als we kijken naar 25 jaar, 20 jaar geleden hadden we met name tijdens het skiën heel veel onderbeensbreuken en enkelfracturen. En daarna is de skischoen die is geïntroduceerd met een hogere, hardere schaft.
Ja.
En daarna zijn eigenlijk die klachten verminderd en nu hebben we eigenlijk veel meer knieproblemen.
Ja, dat begrijp
ik. En hoe komt dat? Mensen die met name stilstaan of heel langzaam skiën en die vallen, die krijgen die kruisbandletsels.
Ja.
Want ze hebben hele lange voeten die vaststaan in de sneeuw en die ski gaat niet uit omdat er te weinig kracht is. Dus ik als fysiotherapeut en een beetje ervaring deskundig zeg, als je gaat skiën, ga dan in godsnaam zo hard mogelijk dat als je valt, dan gaat in ieder geval die ski uit. Dan kan je wel een hersenschudding hebben. Maar die ski gaat uit, je hebt geen knieblessure.
Het is een keuze dus die je moet maken.
Het zijn keuzes.
Dus als je zoals ik een beetje bang bent voor hoge snelheden en steile hellingen, dan moet je maar gewoon niet gaan skiën.
Of heel hard gaan.
Of gewoon iets breken.
Oh ja.
En
ja,
hetzelfde geldt een beetje voor dranken. Dus natuurlijk een van de items. Er wordt natuurlijk toch wel tussen de middag veel gedronken.
En dan gaan ze weer op de skiën.
Ja, dan gaan ze skiën. Maar wat je dan ziet, dat degene die zelf gedronken hebben, die vallen zo heerlijk soepel en prettig. En daar gebeurt meestal niks mee.
Nee.
Dus degene die door drank letsels oplopen, dat zijn over het algemeen de mensen die door de dronken mensen aangeskiet worden.
Okay, precies. Ik heb een paar jaar ervaring. Ik moet zeggen dat ik na de lunchmiddag zo'n stuk prettiger skiën als daarvoor.
Oké. Ik wilde het ook nog heel eventjes met je hebben over het Nationaal Ballet. Want ook daar heb je natuurlijk veel knie- en enkelgewrichten.
Onderbenen.
Wat doe je daar dan?
Ik ben sinds een jaar of 4 dat ik een aantal topdansers van het ballet heb mogen behandelen met zware letsels aan de knieën en enkels. En zo ben ik eigenlijk een beetje in deze prachtige groep van patiënten, moet ik het maar helaas noemen, dansers, terechtgekomen. En ik ben werkelijk zeer geïmponeerd geweest van deze ongelooflijke, fantastische fysieke manier van hoe deze mensen met hun lichaam omgaan, de discipline die ze hebben en de gratie en de kracht en de dynamiek die vanuit het Nationaal Ballet uitstraalt. Een van de 8 mooiste en best bekeken en bekende balletten ter wereld.
Mm-hmm.
En ik voel me dan ook zeer
vereerd.
Vereerd dat ik bij zware blessures gevraagd word om deze mensen te begeleiden.
Begeleid je dan alleen bij blessures? Of geef je ook bijvoorbeeld krachttrainingen en bewegingstrainingen aan die mensen? Of is dat niet jouw?
Het Nationaal Ballet is zo'n grote organisatie. Daar hebben ze allemaal mensen voor die heel specifiek op dans deze zaken aanpakken. En het is alleen voor de echte zware letsels die dan bij mij terechtkomen. Want verder hebben ze hun eigen fysiotherapie die voor de algemene klachten gewoon ingezet worden.
Ja. Ja, ik was 2 weken geleden bij Don Quixote, bij het Nationaal Ballet.
Ja, mooi, hè?
Nou, het is niet normaal, hè?
Ja, ja,
wat een mensen.
Ja.
Echt, 75 man stond er op het podium.
Ja, ja. En ongeveer 10% is Nederlands. En het is al heel bijzonder dat we ook hele top Nederlandse dansers hebben.
Ja.
Maar het Nationaal Ballet bestaat gewoon uit voor 90% uit internationale dansers.
Ja, want de hoofddanser was volgens mij ook een Russische man.
Ja.
Veel Russen, hè?
Ja, Russen, Oostblok, maar ook uit Scandinavië, ook uit Canada. En ze komen overal vandaan.
En komen er wel steeds ook meer mannen bij? Want dat is toch altijd wel anders dan een vrouw natuurlijk.
Ja, maar dat is een beetje welke cultuur. In het Oostblok zijn natuurlijk heel veel mannen ook aan het ballet verbonden, want die worden gewoon geselecteerd. En in Nederland is dat nog een beetje een dingetje, maar ook dat is wel upcoming. Dus het gaat dat steeds beter.
Nou ken ik jou ook als een Bourgondier. Ik heb de eer gehad om jou onlangs van de zomer een verjaardag met je mee te vieren. Ik zeg maar niet welke.
Nee.
Met een geweldige tuin en
je
Portugese muziek.
Leeftijd?
En ja, het hebben we over leeftijd. Maar wat is voor jou Bourgondisch leven? Wat maakt jou gelukkig?
Nou, mij maakt gelukkig vrienden om me heen en zorgzaam te zijn. En gezelligheid te creëren ten alle tijden. Er branden bij ons altijd kaarsen in huis. Er staat altijd wijn. En er zijn altijd hapjes. En als ze er niet zijn, dan zorgen we dat ze er komen. En de gezelligheid met je omgeving, dat is eigenlijk wat voor mij enorm belangrijk is in mijn leven.
Ja.
Heb je ook nog geschaatst de afgelopen dagen?
Ik heb 2 keer geschaatst op de Jaap Edebaan. En helaas is het ijs niet dusdanig in de natuur sterk genoeg om nu al buiten te kunnen schaatsen. Maar ik heb binnenkort een tocht te gaan.
Morgen?
Ik wilde hem nog even vragen. Want maar jij gaat iets doen voor een goed doel.
Ja,
ik heb daar aan meegedaan. Je gaat schaatsen.
Ja, dat is voor kinderen met lymfekanker. En dat is het goede doel. En daar gaan we voor fietsen. En daar gaan we voor schaatsen in Heerenveen.
Okay.
En dat is op 16 maart.
En daar kunnen mensen nog aan participeren.
Ja,
want normaal vragen
ze doneren,
we altijd van waar kunnen we jou vinden op het net. Maar dit is natuurlijk het moment om te zeggen van, hey, Waar kunnen mensen nou gaan doneren om Jules Alberga, een extra rondje te laten schaatsen voor het goede doel?
Een extra rondje. Ik schaats 3 desnoods. Maar het gaat om het lymfekanker voor kinderen. En daar is het goede doel.
Maar heb je dan een website, Jules? Dat willen we weten.
Die heb ik zo eventjes niet in mijn hoofd. Maar die kan eventueel naderen. Want
zal ik die straks eens even plaatsen op Facebook?
Lijkt me een heel goed plan.
En daar kunnen mensen iets op doneren.
Precies.
En dan schaats jij.
En dan schaats ik en ik fiets. En er zijn velen die met mij schaatsen en fietsen voor dit goede doel.
Jules, ik wil nog heel lang naar je luisteren, maar ik ga het afronden. Ik dank je. Heel leuk om jou te ontmoeten. En ik ben blij dat ik een betere foto heb. Wat vind jij, Arend-Jan?
Een betere foto? Dat was geen goede foto. Maar die maken we vandaag, toch?
Ja, die hebben we vandaag.
Dank je wel. Eerst een paar drankjes nog en dan mag je de foto nemen. Daar sta ik er het beste op.